Ja, vanuit je hogere inzicht. Dan weet je hoe het zit. Je kent jezelf. Waar heb je je zwaartepunt zitten? Hoe meer je het zwaartepunt van je eigen zelf zijn helemaal hebt vastgelegd in het lichaam wordt alleen. Dan zie je dus dat er steeds problemen komen. Vaak genoeg is dat aan de orde geweest. Aan de ene kant heb je de besef oneindig te zijn. Onvergankelijk. Onveranderlijk. In de praktijk merk je dat er alles verandert. Dat alles eindig is. Dat alles beperkt is. Wanneer je zwaartepunt daar hebt liggen, dan weet je meteen dat dat lijden betekent. Je hebt je geïdentificeerd met iets beperkts. Iets eindigs, iets veranderlijks. En dat is meteen de tragiek. Je weet de oplossing. Keer terug naar jezelf zijn dat niet afhankelijk is van die condities in tijd en ruimte. Alles waarmee je verbonden hebt, alle vormen waarmee je verbonden hebt, die veranderen, ze verdwijnen. Hoe zit het met jezelf? Over een tijdje is er niks meer over van al je vormen waarmee je geïdentificeerd was. Alles wat je als eigen bestempelde. In de tijd zijn die vormen eindig. kwamen ergens op en ze verdwijnen weer. Iedereen die wordt daarmee geconfronteerd. Maar dan, wat gebeurt er dan? Bij de meeste mensen een afweer. Dat vind ik niet leuk. Een afweer en het zoeken naar compensaties om wat minder leuke maar wat te vergeten. Het is duidelijk, dat is geen oplossing. Vroeg of later komt hetzelfde weer terug. Je kan er ook van leren hoe het nu werkelijk zit. De vormen zijn maar vormen. Dat zelf heeft zich misschien wel geïdentificeerd met de vorm, zodat hij daarin verweven zit. Maar de vormen veranderen. En wanneer je helder bij jezelf blijft, stel je vast, dit zelf verandert niet. Dat is niet een mentaal beseffen, nee, dat is een realisatie. Dat is het punt van spiritualiteit, dat je het je realiseert. Dat betekent dat je je zwaartepunt werkelijk in dat in die grofstoffelijke wereld zit, dat die losgelaten wordt. Dat je thuis blijft in je oorspronkelijke zelf. En dat valt samen met het zelf van alles en iedereen. In die sfeer is geen tijd, in die sfeer is geen ruimte. Er is geen afhankelijkheid van condities. Dus ga kijken wat het betekent dat je zwaartepunt werkelijk verlegd wordt. Dat je door bewustwording niet alleen ergens blijft staan en dan vaststelt ik weet het. Nee, dat het een zijnsweten is waarin je eigen zwaartepunt verschuift. Vorige keer hier over gehad op de woensdagavonden. Het is niet een weten dat namelijk het geval is. Nee, het is een realisatie, een zijnskennis die direct is, die intern is, zonder afstand. Je bent daar aanwezig en daarin stel je het vast. Die overgang, dat is de realisatie. Natuurlijk, wanneer mensen nog van alles willen in de wereld, nemen ze niet kwalijk. Zo gaat dat. Maar vroeg of laat, dan breekt iets door van dat oorspronkelijke licht. Kan van doorwerken. En dat kan een totale verandering betekenen van je eigen situatie zoals je die ervaart. Het eerste is dus die vergankelijkheid maar accepteren. Van het hele wereldje waarin je leeft. Van het persoontje wat je bent. Van het lichaam dat je denkt te zijn. Je ziet daarvan de betrekkelijkheid, de vergankelijkheid. En juist vanuit een iets hoger inzichtspositie, dan zie je dat er niks anders valt te doen dan dat te accepteren. Als je het werk dat hebt geaccepteerd, dan komt er ook ruimte voor dat grotere. Voor dat besef van zelf zijn dat veel groter is dan alles wat je accepteert op het punt van vergankelijkheid. Juist door het zien van die betrekkelijkheid kun je het ook loslaten. Die verworteling daarin verdwijnt. Het is goed om te zien hoor, hoe dat zit in je eigen leven en bij verschillende mensen. Je herkent dat steeds duidelijker, dat de een veel zwaarder verworteld zit in die zware materie dan anderen. Anderen die zijn meer verworteld op een iets ijler niveau. Bijvoorbeeld van het genieten. Het eerste, je ziet het en je stelt het vast. Het tweede, je stelt het vast in zijn betrekkelijkheid. Want je ziet hoe alles verandert, alles opkomt en weer verdwijnt. dat het proces inderdaad ook doorgaat. Ook dat stel je vast, al heel gevoelsmatig wordt het ook duidelijk hoezeer die oude verwevenheden loskomen en verdwijnen. Je ziet het, je weet het. Ga mee met het weten. Op het punt van wat je niet bent. Op het punt van wat je wel bent.
Geworteld zijn in het zeg maar dat schroffere, dat is dan wel duidelijk als je daar dus je ziet dat het lijden is.
Ja.
Maar aan de andere kant, als je naar het meer geworteld weer bent met het genieten, dan zou je zeggen, is het geen probleem.
Nee, alleen je ziet dat het vroeg of laat wel weer een probleem wordt. Precies. Hoe lang gaat dat genieten door in wereldse zin of meer in een fijne, creatieve zin, muzikale zin of noem maar op.
Ja.
Hoe lang gaat het door?
Ja, hoe lang gaat het door?
Ja.
Ja, ik hou heel erg van muziek. Dus dat is me nu weer opgevallen.
Geef me nog een beetje de muziek afgelopen. En dat is dan wel een eindere sfeer. Dus
ja.
Je ziet dus dat in die eindere sfeer het veel ruimer is.
Mm-hmm.
Dus in die zin blijft het ook veel langer aan dan meer dat
zo'n rijk gebied,
de grove verschijnselen. Jazeker. En daarom geeft dat inderdaad een fijner soort genieten dan weet ik wat voor grof genieten.
Mm-hmm. Maar zou je daar wantrouwen en moeten kijken dan eigenlijk voor jezelf?
Je moet maar eens een keer gaan kijken wanneer je geniet van muziek. Mm-hmm. Weer opnieuw de vraag stellen, hoe zit het bij mezelf?
Mm-hmm. Of je dan niet in die of je daar dan niet ook weer aan blijf kleden.
Precies, precies.
Ja.
En dat gaat tot op heel hoge subtiliteit door. Ik vind het ook wel mooi om naar goede muziek te luisteren. Op een gegeven moment, ik zeg, nee, stop hem maar. Dan gaat het door op heel subtiel niveau. Dan hoeft er geen muziek te zijn, maar dan is het op heel subtiel niveau hele grote ruimte, hele fijne muziek. Ik zeg, dat is veel mooier dan zo'n cd'tje. Wat voor mooie muziek je ook hebt. Nee, maar dan zie je dus, hè, het zit op verschillende niveaus. Mm-hmm. En zelfs daar.
Ja, als je dan dat weer terug wil.
Precies. En dat mooie. Op een gegeven moment wil ik beseffen, ja, dat is inderdaad een bepaalde laag van energieën die subtiel zijn. Maar je beseft dat je zelf veel ruimer bent.
Ja. Dat je die zin niet nodig hebt.
Ik heb iemand gekend die heeft zijn hele leven besteed aan de klassieke muziek. Gaf er avonden over, kon er alles over vertellen. Altijd klassieke muziek. Aan het eind van zijn leven was er een periode dat hij zei stop. Ik kan het niet meer doen. Ja. Wat betekent dat? Dat er een andere sfeer gekomen is die nog primairder is dan mooie muziek.
Die eigenlijk aan de muziek vooraf gaat.
Precies.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja.
Want dat is het mooiste muziek eigenlijk. Die stilte.
Ja, maar ik heb net gezegd, kijk daar ook weer heel helder op die hele subtiele niveaus. Het geldt hetzelfde voor. In het genieten is er altijd nog een ik die geniet. En een ik die geniet, die vindt het helemaal niet leuk wanneer hij niet meer kan genieten.
Tegelijkertijd beseft dat het ook een, nou ja, een tijdelijk iets invulling is. Dus,
ja.
Een mooie invulling.
Juist. Dan weer opnieuw, hoe zit het met jezelf? Mm-hmm. Als je werkelijk aanwezig kunt zijn in dat voorgebied, ja. Mm-hmm. Dan is er een heel andere sfeer, een heel ander perspectief. Oh ja, natuurlijk. Het kan best gewoon zo plaatsvinden in de kosmos. En alles wat daarin komt is een wonder. Zeker. Maar omdat je in dat voorgebied zit, voor die koppeling van jezelf aan iets speciaals, blijft er vrijheid.
En is het dan ook veel neutraler?
En dan is het allemaal veel neutraler, in de zin dat je niet alles weer op een ik betrekt die dit mooi vindt en dat niet mooi vindt. En dat wel wil hebben, het andere niet wil hebben. Nee. Maar op zich, ik heb net gezegd, alles wat verschijnt is een wonder. Alleen het wordt niet meer op dat ik-niveau betrokken. Niet op een ik-denk in de zin van ik beoordeel dit, zus of zo. En ook niet in de sfeer van het meer het primaire genieten.
Die emoties verdwijnen ook op die vlakken.
Ja, er kan best eens een keer ook wel weer een emotie opkomen. Maar dan is het ook zo'n stukje energie wat opkomt en weer verdwijnt. Maar nogmaals, hoe zit het weer met jezelf? Ben je jezelf bewust op dat niveau dat voorafgaat aan die emoties? Dan ben je er geen slaaf van.
meestal als net begin?
Ja, dat hangt er vanaf. Dan zeg ik, wees bewust op dat niveau dat eraf vooraf gaat. Want met emoties is het natuurlijk helemaal duidelijk waar iedereen zit. Nou, eens kijken, dan, ik ben kwaad.
Dat hoeft niet, als je het heel snel in gang zet.
Ja, dat hangt er dus vanaf. Maar dat in de gaten hebben, dat betekent dus dat je dat vaststelt vanuit een ruimere positie. Oh ja, ik heb het in de gaten. Wanneer je daar bij jezelf kunt blijven,
dan is het zo.
Dan is het zo dan.
Ja. Oké.
Mooi. Blijf dus op je ruimere positie. Maar herken hoe diep die verworteling zit. Vroeg of laat zul je alles moeten loslaten. Hoe zwaarder je verwikkeld zit in het lichaam en leven, des te groter probleem is het. Als je al erkend hebt dat je zelf niet aan die condities vastzit, dan is dat het punt waarop er geen lijden is. Zie je dat die spirituele weg niet voor iedereen is? De meeste mensen zeggen, nou, Ga mijn dak op. En die storten zich in het leven. Ik heb al gezegd, ja goed, dat neem ik niet van, dat moeten ze zelf weten. Maar je ziet dat de basis daarvan een stuk onwetendheid is. Bewust of onbewust. Meestal een mix. Dat dat een brok onwetendheid is, die men eigenlijk niet wil inruilen voor wetendheid. Waarom niet? Omdat dat meteen betekent dat ze afstand moeten doen van wat ze zo belangrijk vinden in het leven. Alleen zijn er een aantal mensen die zeggen, ja, ik kom er toch niet onderuit. Deze spirituele weg, die is voor mij toch het belangrijkste. Ja, dan gaan er andere dingen gebeuren.
Ik heb nooit begrepen waarom er zo weinig, tenminste dat lijkt van wel, dat er zo weinig mensen staan die, die zich geen zorgen maken dat ze sterfelijk zijn. Dat vind ik zo wonderlijk, want toen ik dat, dat was een jaar of 16 of zo, toen ik dat werkelijk besefte en toen ging ik met mensen praten, zei je gaat dood. Ja, ik ga dood. En dan ben ik heel kalm en heel, ja.
Ja, maar dan hebben ze toch niet gewoon datgene opgepikt waar jij over sprak. Natuurlijk weet iedereen theoretisch best dat hij doodgaat. Maar het is geen realiteit in hun beleving. En dat is nou het verschil. En ze willen ook niet dat het realiteit wordt in hun leven. En daardoor sluiten ze het af. En ik zei al, het is een beetje een mix tussen het bewust afsluiten en meer onbewust voortleven. En dat geldt ook natuurlijk voor het sociale leven, want het wordt allemaal versterkt. Zeg je nou, zo'n maand als december, nou het is natuurlijk prachtig allemaal. Maar we moeten eens kijken wat mensen doen om het toch maar in hun eigen beperkte wereldje, zo gezellig mogelijk te maken, dat er niet iets doorbreekt van, oh ja, nee, ik ben echt sterfelijk.
Ja, het fijne is, mensen niet weten wanneer het is. Als je wel zou weten wanneer het was, dan zou ze zich wel druk maken.
Nou, dat is dan altijd ook een punt. Dat is dan ook een punt. Dus het wordt in het onbepaalde geschopt. Ja. En zolang het onbepaald blijft, hoef ik er niet mee in rekening te houden. Dus het leven gaat door. En dat is dan de hoogste waarheid.
Maar onbepaald, ik bedoel, dan word je 100 of zo. Dat is wel bepaald.
Ja, maar dan zegt nou nee, goed, dat is zo ver weg. Dat hoeft niet in mijn leven een effect te hebben. Dus dan wordt het weer afgesloten. Mensen doen alles om die waarheid weg te duwen, af te sluiten. Daar doen ze alles voor. Intern, psychisch, maar ook gewoon in hun leven. Nee, net wat ik zei, gewoon. Het gaat om evenementen en zo. Laten we het maar gezellig maken en dergelijke. Dan hoeven we niet aan alle ellende te denken. Voor onszelf en voor anderen. Dus begrijp het goed. Het gaat niet om die tegenstelling van een persoonlijke weten, willen weten en niet willen weten. Het gaat niet om dat niveau, want wanneer personen toch steeds voor zichzelf ervaren, oh, ik ben werkelijk sterfelijk, dan krijg je allerlei psychische problemen. Nee, het gaat erom op een ander soortig niveau bewust te worden. Door te accepteren hoe het nou werkelijk zit met dat leventje van je. Leer je er werkelijk van. Niet in de zin dat de persoon hetzelfde blijft en de ene keer accepteert je het niet en de andere keer wel. Nee. Je wordt ermee geconfronteerd op een hele existentiële wijze, zodat het niet meer dicht gaat. Maar dan? Nou, dan kan inderdaad een diepe vraag boven komen. Hoe zit het nou werkelijk met mij? Ben ik werkelijk sterfelijk? En zelfs wanneer die vraag gesteld wordt, dan heb je ook nog allerlei zijweggetjes die mensen dan ingaan. Om toch weer die radicaliteit van die vergankelijkheid te ontlopen. Bijvoorbeeld reïncarnatie. Bijvoorbeeld een hemel. Hemels bestaan. Dat soort grote antwoorden, die zijn natuurlijk heel veel eeuwen zo altijd dominant geweest. In onze tijd niet meer. Dan zeg je, nou, dat is in ieder geval wel iets positiefs. Maar gaat dan dat verdere zelfstandig worden ook verder door? Mensen geloven niet meer in de hemel, omdat ze dat niet zich kunnen voorstellen. Zeg, nou, waar is die dan? De boom, boven de wolken? Nee. Moet je kijken, satellieten die zijn overal naartoe gegaan. Is ergens de hemel gevonden? Nee.
Harry Mears toch?
Wat zeg je?
Harry Mears hem toch bijna?
Ja, bijna. Dus dat is een soort emancipatie van mensen. In het zelf zijn, zelfstandig zijn, is dat een emancipatie. Dat ze niet geloven in allerlei verhalen. Alleen, gaat die bewustwording verder? Dat is hier maar zelden gebeuren. Het gros gelooft niet meer in de hemel. En wat dan wel? Nou ja, dat weten we niet. En ze blijven op het oude plekje zitten. Dus dan verandert er niks in hun situatie. Het blijft de situatie van lijden. Van het niet willen lijden en toch moeten lijden. Van het afsluiten van wat niet prettig is. En toch de ervaring dat het niet lukt. Nee, het is een goed begin van dat onderzoek. Wat ben ik nu zelf? Wanneer je die onomstotelijkheid van die vergankelijkheid accepteert. En dan vergankelijkheid in absolute zin. Dat geldt ook dus voor zulke concepten als de hemel. De hemels bestaan. Hoe zit het met jezelf? Dus dan gaat er iets gebeuren waarin alles wat maar objectiveerbaar is, van je eigen zelfsfeer naar voren komt en duidelijk wordt in zijn vergankelijkheid. Dat dat dus iets is wat niet echt bij jou hoort.
En die ruimte dan?
Oké, okay, hou voorlopig maar een grote ruimte aan.
En het bewustzijn dan? De pet?
Nou, ga eerst daar maar eens een keer in mee. Zelf zijn als bewustzijn, steeds ruimer bewustzijn, ja. Ga daar maar eerst in mee. Want dat betekent een steeds ruimer bewustzijn, ook van wat eerst in je rug aanwezig was, waar je mee geïdentificeerd was. Maar juist in die verruiming van bewustzijn wordt het ook duidelijk. Oh ja, dat zit er ook nog. Het is duidelijk, vroeg of laat, dan kom je in dat allerlaatste waarin niets meer geobjectiveerd kan worden. Die grondeloze openheid. En die laatste ervaring is werkelijk dat je daaraan deel hebt. Dat alles daar in de kern, in dat diepste zelfzijn van alles en iedereen, dat dat daarin is opgenomen. In die beweging daar naartoe is er dus die ervaring dat je geen poot hebt om op te staan. Dat alles waar je maar even iets meer dan vergankelijkheid aan toekent, dat dat belangrijk is, dat je daarin toch een stevigheid gevonden hebt. Dat het gaat wegvallen. hier nog.
Is onwetendheid en slaap echt hetzelfde?
Ja, dat kun je zo wel stellen. Tenminste, slaap in de gewone zin van het woord. Dat er een, ten opzichte van het waken een onwetendheid komt. En dan is er een bepaalde sfeer van bewustzijn die erg beperkt is.
Hoe zit dan met onverschilligheid? Dat kwam ik net al tegen, dat er ook een soort onverschilligheid in me zit. Zal
ik me wel? Ja, maar besef eventjes op welk niveau die onverschilligheid er zit. Waar we het hier over hebben, dat is dus iets wat vooraf gaat aan de hele persoonlijke sfeer. Waarin je spreekt over verschillig, onverschilligheid of juist niet. Wanneer die ontwikkeling verder gaat, dan krijg je wel die hele fase van die universele non-dualiteit. Zodat je beseft dat je ook het zelf bent van alles en iedereen. En dat is juist het tegendeel van onverschilligheid. Dat is een totaal betrokken zijn in alles. Dus daarom zijn die begrippen niet toepasbaar op deze sfeer. Alleen op die sfeer van personen. Personen die kunnen onverschillig zijn. Dan zeg je, het is geen goede eigenschap. Maar hier gaat het dus om iets wat heel anders ligt. Wanneer het persoonlijke eraf gaat, dan kan het wel eens een keertje bij jezelf of bij anderen eens een keer overkomen als onverschilligheid in de persoonlijke zin. Maar wanneer dat andere erbij komt, wanneer dat de boventoon voert, namelijk dat je heel duidelijk beseft in je eigen zelf zijn dat je het zelf een andere bent. Dan zal het ook doorwerken in datgene wat andere mensen ervaren.
Bij wie hoort de slaap? Het is eerst de geest die in slaap valt en dan de lichaam achteraan treedt op.
Het zijn vormen van zelfzijn. Het zijn vormen van zelfzijn die zich identificeren met een bepaalde lichaam, een bepaalde situatie. En het kan deze situatie zijn, het kan die situatie zijn. Dus het kan een waaksituatie zijn, het kan een droomsituatie zijn.
Ik bedoel, in een droomsituatie, wanneer die bewustzijn steeds afneemt, wordt verduisterd, dan het lichaam wordt trager, heeft neiging om gewoon helemaal te ontspannen, zakt in elkaar. En dan ontstaat een andere vorm van geestactiviteit.
Maar ja, het hangt er vanaf. In de gewone slaap is het dus een heel beperkt bewustzijn.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
En juist in die beperking zie je dus dat dat er allerlei dingen er aan de hand zijn waar je dan ook steeds minder goed van leert. En dat er steeds minder helderheid komt om te zien hoe het werkelijk zit. En dat is dus met alle soorten droomsituaties het geval. Mm-hmm. Dus ook wanneer je helemaal ergens induikt, is ook een droomsituatie.
Ja.
Dus dat zelfzijn heeft steeds die neiging om in bepaalde situaties te duiken, ook in droomsituaties. Maar je ziet dat het steeds gekenmerkt wordt door een beperking van het bewustzijn van het zelfzijn, dus ook een beperking van het zelfzijn.
Dus het lichaam wordt moe of het geest en dan zelfzijn gaat zich maar identificeren.
Ja.
En dan zakt hij mee met die beweging.
Ja.
Want ze zijn eigenlijk lichamelijke en geestelijke activiteiten.
Ja, en ook al wanneer er dan eventjes een droomloze slaap is, dan zeg je, nou oké, op zich helemaal niet slecht. Maar waarom komt dan opnieuw dezelfde cirkel weer op gang? Omdat er geen bewustzijn in zit.
Mm-hmm.
Daarom komt opnieuw weer die cirkel op gang.
Ja.
En dat is die kringloop van samsara die zo lang doorgaat, zolang je nog onwetend bent.
Ja, dus eigenlijk, het maakt niet uit al die namen, reïncarnatie of slaap. Het is een beetje hetzelfde.
Ja.
Ja. Alleen dan moet zelf zijn eigen herkenning heel sterk zijn.
Ja.
Zodat hij door die droomloze slaap niet verduisterd wordt.
Precies.
Maar dan moet echt eerst inderdaad onthechting worden van de lichamelijke en geestelijke activiteiten. Niet meegaan.
Nou ja, goed, dat is dat hele leerproces.
Dus slaap kan plaatsvinden zonder zelf bij betrokkenheid.
Dus dat is dat hele leerproces, dat je steeds duidelijker blijft beseffen hoe het zit met jezelf. En ook al gaat er dan nog voor een tijdje die kringloop is door van slaap en waken, dat geen effect meer heeft op jezelf zijn.
Maar je kunt gewoon niks daaraan doen behalve bewust blijven.
Ja, precies. Steeds me weer afvragen, hoe zit het werkelijk met mezelf? Die bewustwording en zo bewust blijven.
Ik denk dan, als het antwoord goed is, het is bij zichzelf.
Ja.
Voortdurend, of niet.
Of, dat is het.
Ja.
Is het volledig bij zichzelf?
Of niet.
Bewust en wel, uitstekend. Of er is een stuk zelfvergetelheid en er is ergens een induiken.
Mm-hmm.
Met een stuk onwetendheid. Maar herken die mechanismen, ook die mechanismen om, zelfs wanneer je het een beetje weet, om dat weten wat dan zich zal doorzetten, dan om dat af te wenden, om dat tegen te houden. Want de meeste mensen die willen het helemaal niet weten.
Want verduistering.
Ja. En dat de mogelijkheid er bestaat om werkelijk wakker te worden. Maar ga na ook bij jezelf. In hoeverre zit dat mechanisme er nog? En kijk hoe het in de maatschappij gaat. En natuurlijk ontzettend veel mensen het prachtig vinden wanneer ergens een mooi verhaal verteld wordt, wat wel een beetje ruimte geeft, maar wat toch weer opnieuw een mooie gesloten kosmos is waar ze prettig kunnen leven.
Is dat bij primitieve staan ook een beetje zo? Nee,
hè? Gedeeltelijk ook, ja.
Zal het wel.
Ook. Het zijn natuurlijk ook bepaalde mythen die verteld worden om toch een bepaalde kosmos te hebben waarin ze kunnen leven.
Ook die jager staan en zo, die nog steeds op jager leven en zo.
Nou, voor een gedeelte wel. Voor zover ze daar ook allerlei mythologische verhalen hebben die hun eigen plaats in de kosmos aangeven Ja, dan is het duidelijk.
Eigenlijk bij ons is het gewoon een maatschappij. Het is gewoon gecreëerd alleen om deze. Het is synoniem van het tegenhouden.
Ja.
Van voor wat is.
Ja.
Het hele maatschappij is daarom is ontstaan.
Ja.
Om twee bij elkaar komen om zichzelf te beschermen voor de dood. En dan drie en dan steeds versterken en een huis bouwen. En enzovoort, enzovoort.
Ja. Zeker. Zie dat element er altijd in zit.
Ja, ja, het is alleen gewoon, ik zei het, alle menselijke activiteit is gewoon synoniem hiervoor. Meer zit er niet in. Bizar is het. Maar is het te vermijden, dit vraag ik me af.
Ik bedoel, ga het maar bij jezelf, hè?
Het is echt een soort, ja, zogenaamd individuele activiteit. Meer.
Daarom kun je ook begrijpen waarom het in het oude India natuurlijk een situatie was wanneer werkelijk iemand iets daarvan begrepen had en het zo belangrijk vond dat hij daar consequenties aan ging verbinden, dat hij uit de maatschappij ging.
Ja, of gewoon binnen de maatschappij, maar dan stiekem.
Nou, en die woudscholen van de Parisianen, dat waren echt scholen buiten de maatschappij.
Ja.
En dat heb je nog natuurlijk. In India is dat een beetje gehonoreerd en is secundair toch weer in de maatschappij gelopen, maar dat idee van sannyasin is inderdaad dat punt van, nee, kijk eens, ik doe niet meer mee met het spelletje van de maatschappij. Nu wij hier zo bezig zijn, is dat op grond van het feit dat we doorhebben dat het natuurlijk niet ligt aan die uiterlijke omstandigheden.
Nee.
Die Zerudette, die heeft ook me wel gezegd, nee, kijk eens, voor het buiten realisatie is het helemaal niet nodig om buiten de maatschappij te gaan staan. Dat heeft hij zelf ook moeten leren, maar dat zag je wel duidelijk. Maar het fundamentele punt blijft staan, natuurlijk. Is er inderdaad een meedoen op het punt van onwetendheid of niet? Blijf helder, blijf helder, blijf helder. Je ziet gewoon overal die processen. In jezelf, in de maatschappij. De functie van evenementen, de functie van al die bladen die er zijn, de functie van de televisie, enzovoorts, enzovoorts. Hoe ze functioneren. En het versterkt elkaar. Dat mensen het idee hebben, nou, wij leven in een onze bekende kosmos. Een wereldje. En daar zijn dit soort dingen en dat soort dingen belangrijk. Daarin praten we mee. Natuurlijk, bij haast iedereen leeft toch een stukje onrust, omdat ze toch wel weten dat het allemaal vergankelijk is. Nou ja, wanneer je dan iemand krijgt die een avond belicht over 2012 wanneer de wereld ten onder gaat, nou, dan heb je volle zalen.
Alleen als
maar het is allemaal in dezelfde functie, want het gaat toch om weer het bevestigen van de wereld waarin je Nou ja, toch redelijkerwijze leeft.
Hoe zit het jezelf? Want op zich was dat alleen maar muziek, er was alleen maar geluid, er was niet meer ik die vraag kon stellen.
Ja.
Dus.
Dus?
Er is niks te vragen.
Ja.
Nee, dan niet. Dan niet. Maar ik heb José al geantwoord. Het zou mooi zijn wanneer er dan toch nog een stukje verdere bewustwording zou komen. Natuurlijk. In die overgang van ik ga naar een concert en ik ga luisteren naar de muziek. Het is prachtige muziek en ik ga er helemaal in op. Want ik luister naar een cd'tje, maakt niet uit. Ik hoor de muziek en ik ga mee met de muziek. Wat betekent dat? Een totale verruiming van je eerst meer beperkte situatie. Dus in die zin is het positief. En het ervaart iedereen het positief. Prachtig. Heerlijk. Ben ik eventjes vrij van mijn persoonlijke identiteit en beslommeringen. In die muziek word je ruim.
Je bent ook niet bewust van je lichaam op het moment.
Nee, nou dat is dus allemaal heel mooi. Maar.
Maar ja, oké.
Ik zei al, die muziek die is op een gegeven ogenblik uit. En dan?
Ja, dat kan ik.
En dan?
Ja, maar wat je zegt, het is, de muziek is afgelopen en dan in de zin dat er komt niet die beperking volledig terug.
Nou, wanneer die beperking...
Dat er na een aantal dagen weer de processen van werken en doen met mensen...
Voor zover die beperking niet terugkomt, is er al een stukje extra bewustzijn van die situatie. Want wanneer je niet bewust wordt van die situatie die je in de muziek hebt ervaren, dan kelder je meteen weer terug. En dan is er alleen maar, oh nou nee, je moet nog eens een keer de muziek horen. Ja. Nee, voor zover het doorzet, is er al meer een bewustzijn op dat niveau van die verruimde situatie van de muziek. Die je bewust daar ervaart tegenover het gewone leven dat doorgaat, waarin dus niet meer zo'n terugval is. Precies. Op de oude situatie. Nee, maar dat komt omdat er dus toch blijkbaar al een zekere verschuiving is van je standpunt. En dat moet dan ook bewust zijn, want wanneer het niet bewust is, dan is het heel gauw weer afgesloten. Want dan word je in beslag genomen door alledaagse dingen. Dus het punt is, terwijl die soort processen doorgaan, van verruiming, waar dan ook, in de muziek of elders, uitstekend. Alles wat maar in die zin werkt, is goed. En ga mee, natuurlijk. Verruiming is altijd positief. Alleen, doe het met helderheid van bewustzijn, zodat je niet op dat niveau vast komt te zitten, of daarin de onwetendheid zit, zodat wanneer daar de situatie verandert, dat je meteen weer terugvalt in een heel beperkte situatie.
Maar dat vind je op dit moment ook gaat.
Nee, uitstekend. Daarom praten we er ook zo over. Dat die bewustzijnsvorm, die ruime sfeer, ja, dat die maar gewoon aanwezig blijft, dat je daar blijft.
Ja, maar er zat me meer in van de vraag stellen hoe je het bezet. Er was geen vraag, er was niet zelf, er was niks om te vragen.
Nee, maar mijn punt was er wel bewustzijn. Dat is doorslaggevend. Wanneer daar bewustzijn is, intern, en daar intern wordt vastgesteld, hé, er is helemaal geen vorm meer voor me. Dan is dat
precies
het belangrijkste.
Precies, ja.
Dan is de muziek niet meer belangrijk, nee, dan is dit belangrijk. Ik stel vast, dat er voor mij geen vorm is. Dat ik ervan vrij ben. En dat is het meest doorslaggevende, want dat blijft bestaan. En nogmaals, waar je het ook vindt, dat maakt niet uit. Dat betekent dus dat wanneer je eenmaal goed die muziek gehoord hebt, dat je nooit meer muziek hoeft te horen.
Dat eis je ook.
Dan is het universele, dan is het universele blijvende fijne sfeer van muziek. Ja, dat geldt voor alles. Als je één keer in Indonesië geweest bent, nou, schitterend. Maar wanneer dat zo ontzettend mooi was geweest met deze beweging, zeg je, nou, ik hoef er nooit meer naartoe. Ja, en dat geldt voor alles. Dat geldt voor seksualiteit precies hetzelfde. Wanneer je het werkelijk meemaakt, is er een oneindig voortdurend orgasme op universeel niveau.
Ja.
Dat geldt voor alles. Wanneer het hart eenmaal is opengekomen, nou, de herkenning, dit is eeuwig, oneindig. Wanneer dat met helderheid van bewustzijn is vastgesteld, zijn die condities dus niet meer van belang. Maar ja, hoe gaat het meestal? Allemaal een beetje half bakken. Met beperkt bewustzijn. En dan krijg je de cirkel weer. Want iedereen die verlangt wel naar het volledige. Maar dat is de motor van het doorgaan van die cirkels. In die zin, hè, je hebt die negatieve weg en dat waait daar dus steeds maar zeggen, nee, dit niet en dat niet. En dat is ook een heel belangrijk aspect van de spirituele weg. Maar het andere, dat zal erbij moeten komen. Op een gegeven ogenblik, juist door het loslaten van die beperktheden, dat er ook de volledigheid ervaren wordt. Wanneer die volledigheid niet ervaren wordt, dan is er blijkbaar nog een zekere dualiteit. En is er steeds nog het gevoel van gemis. En dat is juist weer de motor van het verlangen en de cirkels. En aan de ene kant zal er heel duidelijk bewustzijn moeten zijn van dat wat je niet bent. Dat is al wat beperkt is. Wat vergankelijk is. Aan de andere kant zal er ook die positieve ervaring moeten zijn van die totale volledigheid, die compleetheid. Totaal compleet. Ja, wanneer het compleet is, dan hoeft er niets meer. Wanneer er geen scheidingen zijn, is alles compleet, tot in het oneindige. En er hoeft niets meer. Er is geen tweeheid meer, dus alles wat je gewenst hebt, dat is er. In de compleetheid. En nogmaals, daarin is ook weer dat bewustzijn dat dat nou hetgeen is waar iedereen zijn hele leven lang naar zoekt. die laatste dingen dus, van Satchitananda, daar hoort inderdaad dus die Ananda bij. Het heeft niks meer met de persoon te maken. Nee. Gaat er. Helemaal aan vooraf. Het is juist het loslaten van al die beperkingen die de zijnservaring van compleetheid geeft. Duidelijk, Matthijs?
Ja, niet helemaal. Maar ik merk wel dat het steeds lichter begint te worden. Dat is heel erg fijn.
Ga kijken, terwijl het lichter wordt, wat dat betekent. Betekent het ook meer completer worden?
Ja, zeker.
Nou, oké, dan is het goed om dat ook duidelijk te stellen.
Ja, en dat, ja. Omdat er geen grenzen zijn, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En ik ben nog steeds heel erg blij dat ik veel minder serieus ben geworden. Dus die zwaarte valt weg.
Ja. 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 Die zwaarte en
de verantwoordelijkheid. En,
dat type van serieuzigheid, dat hoort tot de persoon die het zichzelf moeilijk maakt. Ja. Ja.
Dus ja, dat gaat, ja, dat rolt wel.
Ja, maar blijf beseffen weer steeds opnieuw, hoe zit het met mezelf, terwijl er meer licht komt, terwijl het gevoel er komt van meer compleet te zijn, dan is dat het allerbelangrijkste om meditatief bij te blijven. Oh ja, er komt meer licht. Wat betekent dat? Letterlijk dat je daar bent en dat je ervaart, er komt meer licht. Niet als persoon die zegt, ja nee, het gaat wel goed en ja, er komt wel wat meer licht. Nee, je bent op een heel ander niveau aanwezig. Namelijk van het licht.
Ja.
Dat sterker wordt. Wat betekent dat, dat je daar in die sfeer aanwezig bent, van het licht? Wat betekent dat, dat je steeds meer komt in de sfeer van compleetheid? Daar moet je bewust worden. En dan gaat er werkelijk iets veranderen. Het is werkelijk een heel andere situatie. Dus alles wat te maken heeft met het oude standpunt van de persoon, je zult het achter je moeten laten om opnieuw bewust te worden in die ruimere sfeer van bewustzijn, licht, compleetheid, volledigheid. Ja, daar. Dan is er werkelijk iets gebeurd van dat zwaartepunt van jezelf zijn. Naar ja, die ruimere sfeer.
Dan kom ik dus een gedeelte van het ik weer tegen wat de neiging heeft. Dat is gewoon een stukje doel te zijn. Om daar wat mee te doen.
Terwijl dat er is, blijf helder, bewust, zo bewust mogelijk om ook dat te doorzien. Jij doorziet het nu, anders zou ik niet kunnen vertellen.
Ja.
Dus, in principe is dat doorzicht er. Dat inzicht is er. Oh ja. Daar zit nog steeds die neiging om het weer in een ik-kader te plaatsen. Nee, ik zie het. Ik besef dat ik totaal open ben, zonder vormen, compleet. En die neiging gaat weg.
Ja, het is fijn dat je dat stukje helder hebt gemaakt, van dat er dan inderdaad vanuit de persoon een stuk wordt gekeken.
Ja, dus besef duidelijk dat wanneer het gaat om het vaststellen van die helderheid en compleetheid, wat je doet, dat dat werkelijk een totaal ander standpunt betekent van jezelf zijn. En daar zul je opnieuw bewust moeten worden. Namelijk letterlijk in het licht. Wat betekent dat je werkelijk in dat licht bent? En dat blijft. Daar gaan we doen.
Ja, ja, dan moet ik dat mechanisme heel goed gaan.
Ja, maar het belangrijkste is wat ik net gezegd heb. Dat je op een heel andere plek bewust wordt dat je daar zelf aanwezig bent. Want ja, de meeste mensen, ook in de Advaita-groepen, ze praten over bewustzijn. En ze praten over allerlei hoge fasen. Maar het blijft steeds nog vanuit een beperkt standpunt. Terwijl er werkelijk pas iets gebeurt wanneer je doorhebt dat wanneer je werkelijk bewustzijn bent, dat je dan op een heel ander niveau zit dan op het niveau van de persoon die zegt ik ben me best bewust.
Ja. Ja, dat wordt dan meer een weten. Ja.
Het is een direct zijnsweten van die situatie. Dat je daarin aanwezig bent. En daar heeft de lichamelijke persoonlijke situatie niks meer mee te maken. Dat is de belangrijkste overgang.
Ja, dus dan moet alles wegbranden op dat.
Wanneer je iets meer bewust wordt van die overgang, valt het oude automatisch weg. In ieder geval al heel gauw het grootste gedeelte. Ik begon vanavond al te zeggen of te vragen, hoe zit het eigenlijk met je eigen zwaartepunt? Zit dat inderdaad daar helemaal verworteld in dat persoonlijke leven in de materiële wereld?
Nee.
Nou, dan zeg je, hey, hoe zit het nou wel? Waar zit ik letterlijk? In die verticale schaal. Hoe het ook zij, je zult daar bewust moeten worden van jezelf in de actuele situatie. Hoe zwaar is mijn incarnatie? Hoe sterk heb je daar nog mee te maken?
Ja, dat zijn een paar touwtjes die nog vastzitten.
Als je dat bewust wordt vanuit dat ruime standpunt, die ruime sfeer van bewustzijn, en je stelt vast dat er nog een paar touwtjes zijn, hebben die touwtjes weinig meer te maken. Voor zover je erin meegaat, ja. Dan zijn er blijkbaar nog vrij sterke neigingen. Je zult dat heel duidelijk moeten beseffen hoe dat zit met die touwtjes, met die incarnatie, met de identificatie. En je zult de aard daarvan heel duidelijk moeten zien. Allereerst is ook van die vergankelijkheid, van datgene waar je dus nog aan vast zit. Wanneer werkelijk zo'n vraag komt als hé, hey, ik ben sterfelijk. Nou, ik zei al, dat is een mooi uitgangspunt. Wanneer je het maar totaal openlaat, wanneer je zo'n besef nou eens een keer totaal laat uitwerken, ik ben sterfelijk. Wat betekent dat? Wanneer je totaal laat uitwerken. Op een bewuste wijze. Wat gebeurt er?
Is het achter te halen? Wat dat gebeurt?
Ja. Doe het eens een keer.
Nee, maar ik bedoel, kun je het achterhalen? Want je hebt nooit ervaren wanneer. Hoe zal de situatie zijn wanneer geest ligt?
Daarom zeg ik, laat het totaal doorwerken. Laat het totaal doorwerken. Dat was niet voor niks dat men vroeger ook in het boeddhisme trouwens, maar ook in het hindoeïstische India, dat de yogis die gingen daar bij de crematiegronden zitten.
Ja.
En in de begraafplaatsen tussen de botten. Ga daar maar eens een keertje gewoon een maand zitten. En besef maar hoe het zit met je eigen sterfelijkheid. Wanneer dat zo totaal wordt doorgewerkt, dat dit allemaal zo sterfelijk is. Hoe onbelangrijk, hoe betrekkelijk.
Ja, dat wel. Maar ik bedoel, of het werkelijk realiseerbaar is, hoe zou de situatie zijn wanneer lichaam geest ontbonden is?
Nou, oké. Dat zul je dus moeten afwachten, maar je kunt je er wel op richten. Je kunt het openlaten.
Ja.
Wanneer het werkelijk openlaat. Net zo goed als wat we de vorige weken besproken hebben, dat niet weten, het niet kennen. Wanneer dat openen van, oh ja, nou, ik weet er totaal niks van. Wanneer je maar in die open sfeer blijft, dan gaat het zich doorwerken.
Ja, het blijft wel waarneming.
Nee, op een gegeven ogenblik wordt het iets zo sterks, steeds dichter bij je eigen kern, dat alles gaat oplossen wat daar niet bij hoort.
Ook de waarneming?
Ook de waarneming zelf. In ieder geval dan krijg je een ruim bewustzijn waarin het helemaal niet meer gaat om een waarnemer en een waarnemer.
Ja, een waarnemer begrijp ik het, maar mijn vraag is ook de waarnemer.
Die waarnemer blijft geen waarnemer van ik neem dit en dat waar. Ja.
Dus dan ook geen waarneming eigenlijk.
En dan is er alleen maar een heel ruim zijn bewustzijn.
Mm-hmm.
Maar dan wordt het duidelijk dat dat niks meer te maken heeft met die sterfelijkheid van een persoon. Wanneer je blijft in zo'n opening, wat voor opening het ook maar is, van het niet weten, van die sterfelijkheid, laat het open, blijf in die sfeer, die openheid werkt door. Maar je moet het wel door laten werken. Je moet het niet proberen af te sluiten. Je moet niet een andere kant uit proberen te kijken door je te laten afleiden. Nee, blijf daar heel bewust aan bezig. Dan merkt de ik-persoon dat hij steeds minder kan vasthouden. Alles wat hij nog vast wil houden, dat ontglipt hem. Dat zelf zijn, dat kan niks meer vasthouden op een gegeven ogenblik. Dus dat zal zichzelf ook moeten opgeven voor zover hij iets wil vasthouden. Zelfs in de waarneming. Zelfs de getuige waarnemer, die leeft nog zolang hij iets kan waarnemen. Als hem dat ontvalt, ja, nee, dan heb je een nieuwe situatie.
Dat is dan toch echt absurd. Zolang een lichaam is dat bewustzijn weer terugkeert. Wat betekent het eigenlijk?
Ja, het is wel beschreven als een goocheltruc.
Maar blijft de situatie ook?
Tuurlijk niet. Goocheltruc die blijft een werkelijkheid creëren zolang mensen erin geloven. Maar dat geldt natuurlijk voor iedere mening in de maatschappij. Er wordt van alles geroepen. En bij de mensen ergens dan geloof aan gaan hechten, ja natuurlijk, dan is het voor heel veel mensen een werkelijkheid.
Charlatans. Van het begin tot het eind.
Ja.
Zodra je de markt intreedt.
Ja. Ja. En helemaal in onze maatschappij, waarin de media eigenlijk alles beheersen.
Nou, ook veel dieper zelfs.
Ja, maar zelf ook oppervlakkiger dus al. Wanneer je gaat kijken, inderdaad, dat de media alles bepalen eigenlijk. De hele politiek. De hele samenleving. Maar natuurlijk ook van die machtsstructuren die er zijn. Organisatiestructuren. En overal dan gelden weer bepaalde dingen die men daar zomaar gezegd heeft.
Mm-hmm. Ook op subtiele niveaus.
En dan nog een keer op meer subtiele niveaus.
Ja. Iedereen probeert zijn spel te verkopen en ik weet niet waarom.
Ja.
Is het om zijn vorm te houden of zo?
Precies, ja. Tuurlijk, dat zit ook allemaal in dezelfde richting. Ze denken dat ze als ik persoon er iets mee kunnen winnen.
Mm-hmm. Maar het gaat eigenlijk veel meer dan persoons, op collectieve niveau.
En een collectief precies hetzelfde, ja. Wanneer mensen daar iets van gaan zien, dan wordt het al heel gauw de hoogste wijsheid. Nou ja, ach, ik kan er toch niks aan doen en ik weet het eigenlijk niet. Het punt is dus dat door je eigen zelfonderzoek er wel meer inzicht komt.
Ja, het enige wat je kan doen, inderdaad gewoon niet meedoen en houd het op.
Nou ja, och, dat meedoen is natuurlijk ja, niet het meest essentiële.
Bewust blijven.
Ja, dat inderdaad je in je eigen zelf zijn die herkenning hebt. Dit is het. En voor de rest. Ja, oké. Het rolt maar zoals het rolt.
Ja.
En wat er gedaan wordt, dat wordt automatisch gedaan.
het grappige is, op die niveau zijn het scenario's allemaal van tevoren bepaald. Wordt alleen toegepast.
Ja, nee, voelt dat. Dat zie je zo gebeuren. Nee, dan ga je heel duidelijk zien wat het hardst nodig is. Want het blijft een stuk lijden voor de mensen. En voor je zover je de zaal nog in zit. Dus dan is het inderdaad zaak om opnieuw te gaan kijken hoe zit het nou werkelijk. En dan doorzie je dus die Maya op heel grof niveau, zoals het in de maatschappij gaat, maar inderdaad ook op dat hele, nog veel subtielere niveaus. Bijvoorbeeld alleen dat je al dat je een lichaam hebt. Ja.
Licht.
Ja.
Licht, voelen dat het nog energie is.
Ja. Maar je kunt het pas te boven komen wanneer je werkelijk 100% dat oneindige licht bent. Nou, nee, je hoeft helemaal geen kern te zijn, maar er zit wel een algemene essentie uit. Het licht is natuurlijk nog een vorm van energie.
Maar ik zou kunnen zeggen dat het hetzelfde is als de ik ben energie?
Ja.
Dat het zit er.
Ja, dat is die universele sfeer. Dat is die universele sfeer zonder vorm voor jezelf.
Ja, want ik dacht dat je eigenlijk dus dat is precies hetzelfde.
Ja, dat is dezelfde sfeer. Want het is die oneindige sfeer zonder dualiteiten, maar waarin je blijkbaar nog wel dat universele licht bent. Maar je zult daar heel duidelijk in gestabiliseerd moeten zijn om dan te beseffen dat er nog iets oorspronkelijks is. Nou ja, zelfs dan, wanneer dat gaat verdwijnen, dan is elk woord te veel. Dus in die hele beweging, die spirituele weg, is het goed om steeds weer opnieuw te beseffen dat er steeds verschillende fasen zijn. Dat je steeds wel weer iets kunt ontdekken van dat universele. Gaat het meer naar die essentie toe waarin geen vormen meer zijn.
Ja.
Maar juist daar waar geen vormen zijn, dat zal heel duidelijk intern al zijn, bewustzijn, ja, vastgesteld moeten worden. Dat je sfeer weer is.
Terwijl van buiten voor die anderen, het is nog steeds dezelfde vorm.
Waarom? Omdat zij een heel ander standpunt hebben, dus dan is er een andere ervaringswerkelijkheid.
Maar vraag je me af of dit zijn eigen werkelijkheid heeft. Ik geloof dat je zal dat nooit weten.
Alles heeft zijn werkelijkheid voor de waarnemers.
Mm-hmm.
Als er geen waarnemer is, wat is er dan nog?
Niks.
Nee.
Waar je op richt is werkelijk.
Dat is het, en dat is steeds verschillend.
Ja.
Dus wanneer je zelf heel bewust aanwezig bent in die universele staat. Nou, dat wil niet zeggen dat andere mensen vanuit hun standpunt er iets van merken. Waarom niet? Omdat zij een hele speciale bril op hebben. Dus ze kunnen alleen maar materiële vormen zien.
Maar wat, ja.
Ze merken wel dat je gek
bent. En dan zeggen ze, nou ja, bepaalde dingen die zijn in onze wereld niet normaal. Dat is het enige misschien.
Ja.
Maar het is heel raar. Het is echt eigenlijk, het is een hologramische universum.
Ja.
Waarom lijkt het zo? Het lijkt gewoon twee perspectieven heeft. En welke het is, dat zal je nooit weten. Nooit.
Nee, het zijn.
Want Shankara heeft het hier ook daarover. Hij zegt, het is niet echt een 100% illusie. Het heeft zijn eigen werkelijkheid.
Ja, maar waarom heeft het een eigen werkelijkheid?
Omdat een waarnemer is die waarde daaraan geeft.
Ja, precies. En die heeft zich geïdentificeerd op dat niveau. En dan hebben andere mensen dat ook. Dus je kunt er ook nog over praten. En dan heb je gezamenlijke waarheid.
Mm-hmm.
En een gezamenlijke werkelijkheid.
Terwijl eigenlijk is een hollow is.
Ja, terwijl wanneer je in de verticale zin een ander standpunt inneemt, nou, dan is er een andere werkelijkheid. Maar ook horizontaal hoor, wanneer je gewoon in een andere cultuur zit of zo, ja, dan heb je ook ineens een hele andere werkelijkheid.
Maar het duurt heel lang voordat je dat zo alles zo gaat zien.
Nou ja, dat is te hopen dat steeds meer mensen dat gaan zien. En zeg je nou, die definitie van de werkelijkheid die in het moderne Westen is opgekomen, ja, die is eigenlijk dominant geworden in de hele wereld.
Op alle niveaus hetzelfde mechanisme, precies.
Ja.
Ik heb nog steeds zoiets van, als je bijvoorbeeld op je werk, zeg maar, ogen hebt voor de werkelijkheid van anderen, want een ander vraagt iets van, zijn we dan? Of je dan toch niet op een bepaalde manier een soort schizofrene situatie komt. Maar dat je steeds, zeg maar, een soort moet inleven om zijn werkelijkheid dan kunnen pikken. In hoeverre is dat dan probleemloos, zeg maar. Dat je dat direct, zeg maar, naar dat.
Hoe meer je terugkeert, allereerst al naar je inzichtsniveau. Wanneer je terugkeert vanuit het denkniveau naar het inzichtsniveau, ja, dan zie je dat meteen. Dan is er helemaal geen probleem. Van, ik moet me aanpassen en zo. Op denkniveau, dan is het een groot probleem. Want jij zit zo te denken en de ander zit zo te denken. Maar op inzichtsniveau niet.
Nee, maar dat zijn van die dingen. Van, weet je, dat zijn vragen die je opkomen van, als ik me niet aanpas, wat gebeurt er dan? Weet je, dat soort.
Ja, maar dan zit je op mentaal niveau en je weet dat dit soort problemen komen.
Ja.
Dus, keer terug. Ga eerst maar eens op het inzichtsniveau zitten. En er vervallen heel veel problemen. Alle problemen vervallen. En dat werkelijke leren en het werkelijke loslaten, wanneer het niet gaat op een meer spontane manier van de ontwikkeling van spiritueel inzicht, dan gaat het wel via een hardere leerschool van het leven. Als je dan maar tenminste leert, helemaal goed doen het nog niet eens, maar dan heb je een goede mogelijkheid. Blijf bij jezelf, blijf bij je eigen bewustzijn zelf. En daar wordt alles duidelijk. Het is een herkenning. Daarom praten we er ook over. Zeg, hey, kijk hier eens naar, kijk daar eens naar. Oh ja, oh ja, oh ja, ik heb deze ervaring gehad. Heeft dat ermee te maken? Ja, moet je maar kijken. Het is een herkenning en een bevestiging. Natuurlijk, iedereen die weet het al lang. Alleen daar hebben we het over gehad, er is vaak een afweer tegen. Ik wil het niet weten. Maar wanneer je het openlaat, eens kijken, dan komt die herkenning. Oh ja. In die herkenning besef dat het werkelijk gaat om een weer totaal nieuw standpunt. Een nieuw soort werkelijkheid ten opzichte van de oude, beperkte situatie. Dat je dat ook heel bewust intern herkent. Dat er voor jou nu de herkenning is van het zelf zijn in deze sfeer. Totaal open, zonder vorm voor jezelf.